Hey, welkom dat je weer luistert naar de nieuwe podcast van Joshua Cotadini. Vandaag wil ik het hebben over het onderwerp: hoeveel heb jij Jezus lief? Vandaag wil ik het hebben over hoeveel heb jij de Heere Jezus lief in je leven? Laten we direct gaan naar een Bijbeltekst in het boek Johannes. Johannes hoofdstuk 21 vanaf vers 15. En ik lees het uit het boek Vertaling. Daar staat geschreven: toen zij gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hou je van mij meer dan de anderen? Ja, Heer, u weet dat ik van u houd, zei Petrus. Zorg dan voor mijn lammeren. Dat was Jezus zijn antwoord. Jezus vroeg aan hem voor de tweede keer: Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Ja, Heere, u weet dat ik van u houd, zei Petrus. Jezus zei: pas dan op mijn schapen. Voor de derde keer vroeg Jezus: Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Toen Jezus hem voor de derde keer vroeg of hij van hem hield, werd Petrus verdrietig. Heere, zei hij, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Zorg dan voor mijn schapen, zei Jezus. Luister, toen je jong was, maakte je eigen plannen en ging je waar je heen wilde. Maar als je ouder wordt, zul je niet meer zo vrij zijn. Anderen zullen plannen voor je maken en je brengen waar je niet wil. Daarmee gaf hij aan hoe Petrus tot eer van God zou sterven. Jezus zei nog eens nadrukkelijk tegen Petrus dat hij hem moest volgen. Ik denk dat wij in dezelfde positie staan en op hetzelfde kruispunt staan waar Petrus op stond. Dit was namelijk een gesprek tussen de Heer Jezus en Petrus nadat Jezus 3 keer zich had verschenen aan zijn discipelen. En 3 jaar had Petrus in de discipelschap van Jezus gezeten. Petrus was een van de 3 discipelen die heel nauw met Jezus wandelden. Je had Jacobus, Johannes en je had Petrus. En de rest van de 9 discipelen die waren ook dicht bij Jezus, maar niet zo dicht als Petrus, Jacobus en Johannes. Na drie dagen was Jezus opgestaan uit de dood. En nu vraagt de Heere 3 keer, vraagt hij aan Petrus, vraagt hij of Petrus Jezus werkelijk lief heeft. Voordat ik verder ga op de vraag zelf en op de inhoud waar het over gaat, over namelijk de vraag van de Heere Jezus naar Petrus, wil ik eerst ons... dat we gaan focussen op het getal 3. 3 heeft een bijzonder en een belangrijk getal in de Bijbel. 3, nummer 3, staat voor de volheid van Christus. Daarom is het belangrijk voor ons om te geloven in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De 3-in-1. En net vertelde ik ook dat eigenlijk alles waar Petrus, en ik liet je zien, eigenlijk alles waar Petrus mee te maken had, was met het nummer 3. Met het getal 3. Daar had hij elke keer mee te maken. Petrus heeft bijvoorbeeld ook Jezus 3 keer verloochend. Maar later in Handelingen hoofdstuk 2, toen Petrus vrijmoedig werd en wel zijn stand innam, zijn kleur bekende voor Jezus, bereikte hij 3000 Joden voor de Heere Jezus Christus. En hij had een geweldige doorbraak met de eerste kerk in Handelingen van Jeruzalem. En vandaag wil ik jullie ten eerste laten zien, voordat wij begrijpen wat voor keuze wij maken, voordat we begrijpen wanneer wij überhaupt voor de Heere gaan en zeggen: ja, Jezus, ik heb u lief boven alles, boven alle dingen in mijn leven, moeten wij de volheid van God begrijpen die hij wil laten werken in ons harten en in ons geestelijk leven. De volheid van God. Want nummer 3, het getal 3, staat voor de volheid van God. En je kan iemand niet lief hebben als je niet vol bent van die persoon. Je kan iemand niet lief hebben, volledig lief hebben. Het woordje zegt al volledig. Dus je kan niet iemand lief hebben als je niet vol bent van die persoon. En ik ben 18 jaar geleden getrouwd met Mirjam. Daarvoor was ik super verliefd. En uiteindelijk komt verliefdheid en dan gaat het weer weg tijdens je huwelijk. Maar één ding heb je wel, je hebt die commitment. Maar waar begint die relatie tussen mij en mijn vrouw, Mirjam is mijn vrouw, daarmee begint het dat je verliefd bent. Je bent vol van je vrouw of je bent vol, voor de vrouwen, van je man, van je partner. En als je vol bent, dan is dat je dagelijkse onderwerp. Mensen kunnen het van je gezicht lezen dat je verliefd bent. Mensen kunnen het merken aan je handel en aan je wandel. Ik kon niet wachten dat ik... Toen hadden we nog geen mobiele telefoons in midden jaren 90. Later kwam het echt dat we een eigen telefoon, mobiele telefoon hadden. Maar ik was toen afhankelijk van elke telefooncel die ik tegenkwam op straat. En daar rende ik naartoe om mijn vrouw, mijn vriendin was het toen, om haar te bellen. Waarom? Ik was vol van haar. Dus ook vandaag, in principe, de volheid van God betekent dat je passie hebt voor Jezus. Dat je gepassioneerd bent en bewogen bent met de dingen van God. Je kan niet wachten. Je kan niet wachten om te bidden. Je kan niet wachten om je Bijbel te lezen. It's not dragging, zegt ze in het Engels. Het is geen sleur, maar het is elke dag een vernieuwing wanneer je met God praat. Waarom elke dag ben je verliefd op Jezus? Het doet me denken aan dat lied van Jonathan Butler. Dat lied zegt Falling in Love with Jesus. Ik weet niet of jullie dat kennen. Velen van jullie waarschijnlijk wel. Maar het is zo'n mooi lied. En hij zingt Falling in Love with Jesus. Falling in Love with Jesus. Nou, dat lied is echt toepasselijk voor deze boodschap. Dus ten eerste, de Heere leerde Petrus door het getal 3. Eigenlijk openbaarde hij Petrus elke keer: hey, je moet vol zijn van mij, wil je werkelijk mij lief hebben. Dus om terug te gaan naar Petrus, en ik hoop dat je me hierin kan volgen, waarom ik hiermee begin en dat je me hiermee kan volgen om in de volheid van God te wandelen. Want terug te gaan naar Petrus. Petrus was dus dat hele traject waar Jezus met hem doorheen is gegaan, vanaf dat Jezus hem heeft geroepen als discipel. Tot en met dat hij Jezus heeft verloochend. En uiteindelijk dat hij ook Jezus heeft meegemaakt na de opstanding. Dus hij heeft alle fases in zijn leven meegemaakt. Hij heeft meegemaakt dus dat hij Jezus heeft gevolgd 3 jaar lang. Hij heeft Jezus meegemaakt dat Jezus is opgepakt. Hij heeft meegemaakt dat hij zelf Jezus heeft verloochend. Hij heeft meegemaakt dat het lichaam van Jezus, toen Jezus dood was, heeft hij met Johannes naar het graf is hij. Daar is hij gegaan en daar heeft hij het lichaam niet meer gezien. En dat heeft hij meegemaakt. Nou, nu heeft hij 1, 2 en de derde keer heeft hij gezien dat Jezus zich heeft bekendgemaakt na de opstanding. Dat heeft hij meegemaakt. Dus bij de zee van Tiberias in Johannes hoofdstuk 21. Na alles wat Petrus heeft meegemaakt. En hebben ze samen gegeten, de Heere met zijn discipelen. Vraag Jezus niet aan Thomas, niet aan Johannes, maar aan Petrus. Vraagt hij: Petrus, hou je van me? En dat is heel erg, vreemd kan het overkomen als je met iemand een relatie hebt gebouwd. Ik bedoel, ik heb een relatie met mijn vrouw en als hij nog aan mij vraagt: hou je van me? dan denk ik dat zij aan mij commitment naar haar toe twijfelt. Dus Petrus, die moest er zeker van zijn geschrokken. En dat hij elke keer heb moeten denken van, ik moet gewoon nog steeds voor mezelf of opkomen of ik moet me bewijzen. Maar Jezus, tuurlijk hou ik van je. En één keer vroeg de Heere dat. Oké. Maar twee keer vroeg de Heere dat. Oké. Maar bij de derde keer, volgens mij, had Petrus in de gaten waarom Jezus deze vraag stelde. En daarom werd Petrus verdrietig. Want hij zei, Heere, bij de derde keer, vers 17. Hij zei, Heere, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. En toen zei Jezus, zorg dan voor mijn schapen. En daarna gaat de Heere verder. En hij zegt, toen je nog jong was, maakte je je eigen plannen. En je ging heen waar je wilde. Maar als je ouder wordt, zal je niet meer zo vrij zijn. En laten we dat geestelijk voor ons leven ook vandaag vergelijken en toepassen eigenlijk in ons leven. Toen we nog jong waren, dus eigenlijk toen we nog deden wat we wilden, en dat is eigenlijk in de wereld, dan hadden we geen accountability, hadden we geen verantwoording, geestelijk niet. We hoefden ons niet aan iemand rekenschap af te leggen, maar je ging je eigen koers. Je ging je eigen weg. En je maakte dus je eigen plannen. Wat Jezus ook tegen Petrus zei. Maar hij zegt, nu dat je ouder wordt, dus nu dat je opgroeit in de Heere, hij zegt, dan ben je niet meer zo vrij. Eigenlijk is het niet alleen maar in de wereld dat wij onze eigen plannen maakten, maar zelfs toen wij de Heere pas in ons leven hadden. We gingen naar de kerk en we deden waarschijnlijk nog steeds wat we wilden. We waren wel getrouw om zondag naar de gemeente te gaan. Maar toch hebben we onze eigen agenda, onze eigen plannen. Want naast de kerk heb je ook je eigen leven. Dat werd vaak gezegd door broeders en zusters die ik in de kerk toen meemaakte. Ook in de andere kerken waar ik zat. Ze zeiden altijd, ja, maar ik heb naast de kerk heb ik ook nog een eigen leven. Maar Jezus zegt, dat zo praat je als je nog jong bent. Zo praat je als je nog niet die geestelijke volwassenheid, dat is waar ik nu met je naartoe wil gaan, die geestelijke volwassenheid, dat je dat nog niet hebt toegepast en erkend in je leven. Dat je daarin moet groeien. Maar Jezus zegt vandaag, hij zegt, nu dat je ouder bent geworden, ben je niet meer zo vrij. Dus zodra je geestelijk volwassen wordt, dan kan je niet meer je eigen plannen trekken, maar dan is het dat je Gods plan gaat volgen. De Heere zei tegen Petrus, anderen zullen plannen voor je maken en je brengen waar je niet wil zijn. Dus hij gaf Petrus aan hoe Petrus zal sterven voor de Heere. En weet je, ik denk om echt in die volheid van God te wandelen. Ik denk echt om Jezus lief te hebben boven alles, moeten wij sterven aan onszelf. Johannes hoofdstuk 3 vers 30, daar staat geschreven, ik moet minder worden en hij moet meer worden. Dus met andere woorden, nothing about me, all about Jesus. It's all about Jesus. Ik heb zeker wel mijn dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse planning. But if my plans fail, I'm still dependent upon the Holy Spirit. En dat is niet wat je 1, 2, 3 doet, mensen. Dat vergt echt jezelf apart te zetten en jezelf weg te cijferen voor Jezus. Zodat je zegt, Heere, ik heb dit plan gemaakt. Ik heb dit voor het oog. Maar mocht u een andere koers willen gaan, ik weet dat ik u altijd zal blijven volgen. En dat u uw wil zal moeten geschieden. Want Sommige ideeën wat we trekken, sommige plannen wat we trekken, zijn niet altijd Gods ideeën, zijn niet altijd het plan van God. En Petrus had waarschijnlijk een ander idee. Hij had waarschijnlijk een ander leven voor zich gepland. Want in Johannes hoofdstuk 21 ging Petrus vissen. En hij was oorspronkelijk visser van beroep. Nou, na de opstanding en na de hele gebeurtenis met Jezus en alles wat hij heeft meegemaakt, hij ging weer terug naar zijn oude beroep. Hij ging terug naar zijn oude werk. En het kan zijn dat hij dacht, weet je, dit is weer wat ik moet doen. Ik moet weer gewoon gaan vissen. Er is niets meer. Ik ben wel gelovig, ik ben een discipel. Maar but that's it. Ik denk niet meer dat er meer zal zijn voor mij. Maar Jezus, die zei eigenlijk nee. Als je echt van mij houdt en als je me echt lief hebt, heb je niet meer je eigen plannen te trekken. Zelfs wanneer je denkt dat je goed bezig bent, maar dan kan je niet, dan hoeft het niet altijd goed te zijn volgens Gods wegen. Want ik heb een ander plan. Mijn plan is dat je tot eer van mij zal sterven. En weinigen vandaag durven te sterven voor Jezus. Daarom heb ik bewondering voor mensen in derde wereldlanden. Ik heb bewondering voor mensen van mijn eiland, waar mijn ouders vandaan komen. De Molukse eilanden. En in het begin jaar 2000 werden de kerken daar verbrand door de moslims. En ze werden onder schot gesteld. Ze werden daar onder vuur genomen en bedreigd. En de vraag was aan hun dat ze een keuze moesten maken of het is Jezus of het is Allah. Maar de christenen, en ze waren protestants. Dus ze waren geen Pinkster, wat mijn roots zijn. Ik geloof echt in de movement of the Holy Spirit. Maar zij waren gewoon traditioneel. Maar toch geloofden ze in de God van Abraham, Isaac en Jacob. In dezelfde God waar ik ook in geloof. In Jezus Christus. Ze geloofden in de opstanding van Jezus. En ze zeiden, ik kies voor Jezus. Sommigen werden onthoofd. Sommigen werden verbrand. Ze werden verbrijzeld op de Molukken. Gewoon deze tijd was het. Deze generatie is het gebeurd. Niet in de middeleeuwen, maar deze generatie. Maar wat wil ik zeggen? Ze durfden te sterven voor Jezus. En mijn vraag aan jou vandaag is, durf je ook te sterven voor Jezus? Het is misschien een extreme vraag, een radicale vraag. Maar ik geloof niet dat wij zullen sterven zoals ze op de Molukken fysiek zijn gestorven. Dat ze hun lichaam letterlijk hebben gegeven voor Jezus. Nee, we leven in West-Europa. Dus hier is nog wat vrijheid. Maar geestelijk durf je ook te incasseren voor Jezus. En dingen op te geven voor hem. Want wat gaat er gebeuren? Uiteindelijk ga je alleen staan voor hem. Uiteindelijk ga je alleen staan voor Jezus. Hier ook in het Westen. Nu heb je misschien nog vrienden buiten de kerk. Nu heb je nog familieleden die nog van je houden buiten de kerk. Nu heb je nog je collega's die je mogen buiten de kerk. Maar er gaat een tijd komen dat als je kleur bekent en mensen weten dat je een christen bent, mensen weten dat je Jezus volgt, gaat er een tijd komen dat je alleen komt te staan. Dat je alleen komt te staan. En mijn vraag aan jou is, en dit is een vraag voor ons allemaal eigenlijk, durven wij alleen te staan? Want dan kunnen wij ook met Jezus, zoals Jezus met Petrus in gesprek was, zeggen, Heere, ik hou echt van u. Want dat is de vraag wat aan ons wordt gesteld ook vandaag. Hoeveel hou je van Jezus? Hoeveel hou je van Jezus? Matteüs hoofdstuk 10 vers 22. Daar staat geschreven, en ieder zal jullie haten omdat jullie bij mij horen. Maar wie stand houdt tot het allerlaatst zal worden gered. Dus Weet je dat wat ik net vertelde, dat het echt gaat komen? Nu gebeurt het misschien nog niet. Zoals de coronavirus. Dat is in dit jaar 2020. Vanaf maart is dat ook in Nederland echt actief binnengekomen. En het treft alles. Het treft de horeca. Het treft de entertainment in dit land. Het treft scholen, het onderwijs. Het treft instanties. Het treft ook de kerken. Dus het is een algemeen probleem wat uiteindelijk specifiek tegen de kerk gebruikt gaat worden. Hierna gaat het leven weer opgepakt worden. Maar de kerk gaat beperkt worden. De kerk gaat restricties krijgen. De kerk gaat moeten compenseren. Een compromis moeten sluiten met de wereld. De kerk gaat hetzelfde. Ze gaan verwachten dat de kerk hetzelfde gaat moeten doen als de wereld. Maar hoeveel van jullie weten vandaag dat de Bijbel spreekt over, maar wie stand houdt tot het allerlaatste zal gered worden. Dus ja, we moeten de wet gehoorzamen. Ja, we moeten de overheid gehoorzamen. Maar er gaat een tijd komen dat wij als kerken nog meer beperkt worden. En ik weet niet hoe, ik kan niet zien hoe of wat. Maar één ding weet ik wel, we zullen op een gegeven moment restricties krijgen, niet verder meer kunnen gaan volgens bepaalde restricties. Maar wat gaan we dan doen? Misschien mogen we niet meer zo vrij uit de Bijbel verkondigen. Het woord verkondigen. Op straat of op het werk. Al die scenario's wat realistisch is. Dat op een gegeven moment gaat dat allemaal gebeuren in dit land. Maar wat gaan we dan doen? Velen gaan je dan haten. En ze gaan dan die restricties gebruiken. Je vrienden misschien. Of misschien zelfs familieleden. Misschien zelfs je collega's. Gaan die restricties of die beperkingen. Wat ze tegen de kerk gaan uitoefenen en voeren. Gaan ze dat gebruiken. Om nog meer haat te kweken. Te creëren. Tegen de kerk van Jezus Christus. And that's dying on yourself, man. That's dying on yourself. Dan zal je sterven aan jezelf. Je zal dan sterven aan jezelf. En dan zal Jezus vragen, heb je me dan lief? Want als je dat hebt, dan volg mij. Dat is eigenlijk waar Jezus ook tegen ons vandaag zegt. Hij zegt tegen ons, net als tegen Petrus, na die drie keren dat hij vroeg, hou je van mij? En Petrus zei, ja, ik hou van je, ik hou van u, ik hou van u. En toen zei Jezus, oké. Je houdt van me. Hij zei, maar want, ja, je was jong. Je maakte je eigen plannen. Je ging waar je wilde. Maar nu dat je ouder wordt, volwassen wordt, ben je niet meer zo vrij als toen. En dan laat de Heer zien, als je van me houdt, gaat dit gebeuren. De wereld gaat tegen je keren. Waardoor jij geestelijk misschien wordt aangevallen. En de duivel probeert je geestelijk te doden. Dus je geloofsleven weg te roven. Maar tot eer van God ben je bereid om voor hem te gaan. Voor de Heer te gaan. En Petrus die hoorde dat. En hij kijkt direct achterom. En hij zag Johannes. En hij vroeg aan Jezus, wat gaat er dan met hem gebeuren? Maar vers 22 zegt Jezus, als ik wil dat deze blijft totdat ik terugkom, is dat niet jouw zaak. Het enige wat jij moet doen, is mij volgen. Dus dit wordt heel erg persoonlijk naar ons toe. Wat er ook met een ander gebeurt, wat God ook met een ander doet, it doesn't matter anymore. Maar de Heere vraagt nu aan jou en aan mij. Maar wat ga jij doen om echt voor mijn naam te sterven? Want dan zal je behouden worden. You don't understand, zegt Jezus. Eigenlijk zegt Jezus, actually you don't understand. Because for those, wat de Bijbel zegt, who keeps his life, will lose it. But for those who lose his life for my sake, for my name, shall be saved. So, vandaag is het ook zo, wanneer wij voor Jezus gaan, denken wij te verliezen. Maar Jezus zegt, juist wanneer je voor mij gaat, zal je alleen maar winnen. Vandaag is het zo dat mensen dachten dat ze zouden winnen door hun carrière als afgod te maken. Mensen dachten dat ze zouden winnen door hun bediening en hun kerkgroei tot een afgod te maken. Mensen dachten dat ze zouden winnen door hun auto tot een afgod te maken. Of zelfs door hun kinderen en hun huwelijk tot een afgod te maken. Maar alles valt weg. En wat heb je alleen maar, wat overblijft, is je geloof en je gebedsleven in Christus. In Italië heb ik gehoord van een andere bekende spreker. Dat daar mensen die rijk zijn, ze gooien nu met geld op straat. En uit teken van geld is niets meer waard deze tijd. Want je hebt je auto, je hebt je huis, je hebt je gezin. Maar eigenlijk kan je niets, because there is a lockdown. En this lockdown is niet voor niets in de wereld gebracht om mensen te laten beseffen wat de waarde is van het geloofsleven in Jezus Christus. That's why it's time to pray. That's why it's time to give your life to God. That's why it's time to surrender your heart for Jesus Christ. That's why it's now time to say, God, even though, Heere, ondanks dat ik alles heb, al mijn bezittingen, mijn auto, mijn huis, mijn baan, mijn carrière, mijn bedrijf, mijn gezin, mijn kind, wat ik ook heb bereikt in het leven, het kan pas werken als ik echt leef. Dus mensen, zoals ik zei, hè, in Italië gooien mensen op straat hun geld. Omdat ze er niets mee kunnen. Ze kunnen niet naar de stad gaan. Ze kunnen niet wat gaan drinken. Dus ze kunnen niets doen. Hun entertainment valt weg. Hun bezigheden vallen weg. Ze zijn continu lockdown. Ze zijn thuis met hun gezin. En ze zijn depressief. Ze zijn ongelukkig. Nou, dat zou ik ook worden. Het is een intelligente lockdown hier in Nederland. Maar we hebben nog wat vrijheid. Maar ik zal zeker op dat punt misschien komen en zeggen van, ik heb geld nu op de bank, maar wat kunnen we ermee doen? Zelfs nu zijn Mirjam en ik met de kinderen elke dag aan het uitvogelen en aan het uitzoeken. Oké, maar wat kunnen we nu doen? Want je kan bijna niets meer doen. Waarom? Alles wat je hebt bereikt heeft pas impact en effect. Het kan pas echt werken. Je kan er pas echt gelukkig mee zijn als je zelf leeft. Gelukkig bent. Dus je bent pas, denk ik, echt gelukkig. Dit klinkt heel erg, het botst eigenlijk als je het met je natuurlijk verstand dit bekijkt. Maar je kan pas echt gelukkig zijn als je sterft voor Jezus. Terwijl in de wereld zouden ze zeggen, ik zou niet gelukkig zijn, want ik wil niet sterven voor iemand die ik niet ken. Terwijl ik heb alles al bereikt in het leven en dan moet ik nog mijn eigen leven opgeven voor iemand die ik niet ken. Nee, dat is nou het verschil. Dat is het verschil. Wij kennen Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Dat wij weten wat Hij zegt in de Bijbel, waar ik in geloof. Dat we voor Hem sterven, omdat we weten als we voor Hem sterven, geestelijk dan hier in West-Europa. Dus niet letterlijk, maar geestelijk. Wanneer we echt ons leven geven, ons leven overgeven aan God, weten we dat we behouden zullen worden. En wat betekent behouden dan? Wat betekent zegen? Wat betekent dan geluk? Want mensen denken dat het in de bezittingen zit. Maar de Bijbel zegt in het boek Jeremia, gelukkig is de mens die op God vertrouwt. Dus uiteindelijk, als alles wegvalt, blijft je vertrouwen over op God. En dan ben je bent sterker, kom je sterker uit en zekerder uit dan iemand die God niet heeft, maar die al zijn vertrouwen op al zijn bezittingen heeft gebouwd. Daarom spreekt God over de rijke jongeling in de Bijbel, die alles deed volgens het boekje, alles deed volgens de wet. Maar één ding kon hij niet. Hij kon God niet vertrouwen. Hij kon Jezus niet vertrouwen. Want Jezus zei, verkoop nu al je bezittingen en geef de opbrengst aan de armen. En wat deed de rijke jongeling? Hij keek bedroefd en hij liep weg. Dus Zodra we die dingen... En zodra God die dingen aan ons vraagt om te geven aan Hem, wat het ook in je leven is, dan komt het moment of je echt gelukkig bent, omdat je echt op God vertrouwt of niet. Arme weduwe, een ander verhaal in de Bijbel. Een vrouw die niets had. En er waren allemaal rijke mensen die aan de tempel in de offerkist heel veel geld gaf, maar zij gaf maar 2 muntjes. En de Heere zei, zij heeft het beste gedaan. Wat zij heeft gegeven is het beste. De rijke jongeling had alles, maar eigenlijk had hij niets. De arme weduwe had niets, maar eigenlijk had ze alles. Why? She was prepared to sacrifice. Dat is het woord. Het woordje wat niet vaak meer wordt gebracht in de kerken. That we really need to sacrifice for Jesus Christ. Offers durven te brengen, zodat wij echt kunnen leven. En een offer mag je zelf toepassen. Al is het je tijd, je inzet of je geld. Maar in wat daagt God je vandaag uit dat jij met die vragen, zoals Petrus met die vragen moest dealen, heb je me werkelijk lief? Heb je Jezus werkelijk lief? Jezus zegt ook in Lucas hoofdstuk 9 vanaf vers 23, 24. Hij zegt daar, indien gij mij wil volgen, neem je kruis op en volg mij. Als je mijn discipel wil zijn, neem je kruis op en volg mij. En hij zegt ook, als je niet je vader, je moeder, je zus haat, dan kan je mijn discipel niet zijn. En je broeder, je zuster en wie dan ook. En het woordje haat, daar bedoelt Jezus geen moord mee. Hij bedoelt geen jaloezie mee. Nee, dat is de haat van de wereld. Maar de haat volgens Jezus betekent dat je hem moet liefhebben boven je vader. Moet liefhebben boven je moeder. Moet liefhebben boven je kinderen. Moet liefhebben boven je ouders en je familie. Boven je auto. Boven je werkgever. Jezus liefhebben zelfs boven jezelf. En als je Jezus dan liefhebt, boven alles, dan zegt de Heer, en dan ga ik je tegemoet komen met mijn zegeningen. God bless you.